Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Welkom beste luisteraars, leuk dat jullie luisteren. We gaan het vandaag hebben over kleurrijke dermatologie in de eerste lijn. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit aan tafel met Colette van Hees. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, heel leuk om het hierover te hebben. We hebben allebei tropenachtergrond. We hebben al heel wat besproken buiten deze kleurrijke dermatologie. Maar nu gaan we het echt hebben over de verschillen van kleuren van de huid en wat dat voor invloed heeft op de dermatologische ziektebeelden. Nou, Colette, jij bent dermatoloog aan het Erasmus MC. Met als aandachtsgebied onder andere tropische en importdermatologie. Je hebt 4 jaar in Zimbabwe gewerkt. En daarna heb jij wekelijks een tropendermatologie-polydag gehad in Nederland. En je bent nog steeds betrokken bij de dermatologieopleiding in Malawi.
Ja, ja, klopt.
Dus allemaal linkjes en ervaring daar dus met de donkere huid. Dus we gaan in deze podcast heel veel ziektebeelden door. Hoe kunnen we dat anders zien? Of wat zijn de uitingen in de donkere huid versus de lichte huid? Ja. Maar eerst, wat is het doel van deze podcast?
Ja, dankjewel. Ik vind het heel leuk om dit onderwerp te bespreken. En het doel van deze podcast is eigenlijk om het bewustzijn te vergroten onder zorgverleners in de eerste lijn over de verschillen tussen de donkere en de lichte huid en daardoor de manier waarop huidziekten zich presenteren op een donkere en een lichte huid.
Ja, is dat eigenlijk belangrijk? Was het nodig? Ja. Is het weinig?
Ja, het is nodig omdat we merken, en dat zeker als je als dermatoloog in de verwijzingen, merk je dat bepaalde huidziekten minder snel gediagnosticeerd, dus de diagnose wordt niet snel genoeg gesteld, omdat het er wat anders uit kan zien bij mensen met een donkere huid. En dan soms is de behandeling ook niet afdoende.
Dus
dat is eigenlijk de reden, de belangrijkste reden.
Ja, er zitten echt hele mooie aanwijzingen in deze podcast hoe dat beter te doen. En daarmee kan ik me voorstellen dat de behandeling echt een stuk beter kan aanslaan. En de diagnosevorming ook.
Ja.
We gaan dus heel veel huidziektebeelden bespreken. In het artikel staan er heel veel foto's bij. Dus dat kan je als naslag gebruiken als luisteraar om de ziektebeelden inderdaad op de foto te herkennen. Maar Colette, jij kan natuurlijk ontzettend beeldend gaan vertellen zo meteen hoe het eruit ziet. Dus dat komt helemaal goed.
Ja.
Hey, en voordat we ingaan op die verschillende types, verdient de naamgeving van huidtypes nog wel wat aandacht en überhaupt de gang van zaken afgelopen jaren rondom donkere en lichtere huidtint?
Ja, nou ja, weet je, het is de naamgeving, dat is al heel lang binnen de dermatologie, maar ik denk ook in de maatschappij, een thema of een iets wat gevoelig ligt. Noem je iemand zwart of wit? Of zeg je iemand heeft een lichte huid of een donkere huid? Vroeger hadden we het over de etnische dermatologie. Maar het is heel moeilijk om objectief het over die naamgeving te hebben zonder dat dat een bepaalde discriminerende toon heeft.
Ja.
En dat zie je ook in de literatuur. En Amerika loopt daarin voorop in die discussie. Daar hebben ze het nu heel erg over zwart en wit en bruin. Maar ja, wie is er nog zwart of wit of bruin? Er zitten natuurlijk heel veel huidtinten. Dus je kan het hebben over huidtinten, over donkere, medium donker of middeldonker en lichte huid. En het is ook nog zo dat mensen zich identificeren vaak met een bepaalde afkomst of met een bepaalde kleur. En dat zie je in Amerika, dat iemand bijvoorbeeld kan zeggen, ik identificeer me als zwart. Neem Kamala Harris, ik bedoel, die kan zich identificeren als India's of als zwart. Mm-hmm. Zo is het een beetje. Die discussie, ja, dat is binnen onze beroepsgroep ook echt wel iets. Want als wij in de boeken kijken, dan leren wij beschrijven, huidskleur beschrijven. Dan heb je een patiënt voor je, die heeft een huidaandoening. Die zeg je, ik zie iemand met Fitzpatrick huidtype 1 of 2 mm-hmm. of 3. Mm-hmm. Dat klinkt misschien wel bekend. Mm-hmm. Die terminologie die is ooit ontwikkeld op basis van de reactie op UV-licht. Mm-hmm. En dat was toen we mensen met psoriasis vroeger gingen belichten in van die lichtcabines, de UVB-lichtcabines. Daar ging het erom van hoe hoog moet je dat doseren om iemand wel een effect te laten hebben, maar niet te laten verbranden.
Ja.
En daar zijn die huidtypes op gebaseerd. Maar die waren aanvankelijk ook alleen maar 4 verschillende gradaties lichte huid. En ja, nummer 4, dat is 1, 2, 3. En nummer 4 was eigenlijk de rest. Later is dat een beetje uitgebreid. En is dat eigenlijk een beetje verworden tot dat we nu kijken naar iemand en denken, oké, jij bent ongeveer huidtype 4, jij bent ongeveer huidtype 5 en ongeveer huidtype 6. En 6 is dan de meest donkere Afrikaanse huid. Maar dat heeft ook niks meer te maken met de reactie op licht. Dus wij hebben, dat is de conclusie van mijn verhaal, is wij hebben geen goede manier om het huidtype te beschrijven en met name niet om alle consequenties die het huidtype heeft op bijvoorbeeld de reactie op een bepaalde therapie, om die daarin in te integreren. Dus nu, ik spreek meestal van lichte en donkere huid, of lichter en donkerder. En soms afhankelijk van als je een bepaald artikel citeert bijvoorbeeld, dan zeg ik wel zwart, wit of bruin, als het daarin zo genoemd wordt. Maar we zijn er eigenlijk nog niet uit.
Nee.
En er wordt onderzoek naar gedaan op dit moment, ook in Nederland, van wat voor andere indelingen we zouden kunnen gebruiken, omdat we het wel willen kunnen beschrijven, omdat het relevant is.
Ja.
He? Dus aan de ene kant, je wil niet discriminerend zijn in de zin van discriminatie. Maar je wil wel iemand optimaal kunnen behandelen. En daarvoor heb je nodig om te weten wat die huidtint is.
Ja.
Ja. Lang antwoord op een korte vraag, sorry.
Maar als dermatoloog zijn jullie dus ook daar aan het tobben. En dus als huisarts in de eerste lijn, weet dat, je bent niet alleen.
Nee, je bent niet alleen. Nee, helemaal niet. Ja. We toppen met z'n allen, ja.
En wat vind je van hoe de aandacht is voor de donkere huid in de opleiding, in de geneeskundeopleiding alleen al?
Nou, dat wordt steeds beter, hè? Maar dat is echt iets van de laatste jaren. Ik denk dat je ziet dat in de hele maatschappij er steeds meer aandacht is voor diversiteit in al zijn aspecten en dus ook voor kleur. Ja, we zitten binnen de dermatologie en de geneeskunde in het algemeen. Wat je ziet is dat, laten we zeggen 10 jaar geleden, daar nog helemaal geen bewustzijn was dat je bijvoorbeeld als je presentaties hield, als je leerboeken schreef, dat er een evenwicht in bijvoorbeeld de afbeeldingen op een lichte huid en een donkere huid zou moeten zijn om dat gewoon goed te kunnen leren.
Om het goed te begrijpen.
Om het goed te begrijpen, precies. En hoe dat zich uit op de verschillende huidtypes. En dat bewustzijn is Amerika voorop in de laatste 10 jaar ontstaan. En er zijn ook publicaties over beschreven. Die zijn van de laatste, 5 jaar of iets langer. En wat je daarin steeds terug ziet komen, is dat als je voor die, het verandert nu langzaam, maar als je googelt op een bepaalde huidaandoening, dan zie je in meer dan 80% van de gevallen een afbeelding, een foto van een lichte huid met die huidaandoening. Terwijl, en dan heb je nog wat bruintinten die ook 10% zijn, en dan nog 10% een hele donkere huid. Terwijl als je kijkt naar de wereldbevolking, de samenstelling van de wereldbevolking, dan is 20% Europees, Amerikaans, Westers, licht hè, van kleur, 60% op het moment Aziatisch, dat is natuurlijk ook een mengelmoes, maar laten we zeggen bruin hè, of tussenkleuren. En 20% donker, met name Afrika, maar ook Oceanië bijvoorbeeld. Ja. En we weten dat eind deze eeuw die verhouding zo zal zijn dat 40% donker is, 40% Aziatisch en nog steeds maar 20% licht. Dat zie je dus helemaal niet terug in de leerboeken. En dat verandert nu heel langzaam. Hè? Dus dat mensen bewust foto's van verschillende huidtinten gaan opnemen. Ja. Dat we dat in presentaties doen. Dat is eigenlijk best nieuw. Dat is eigenlijk best bijzonder dat zo nieuw is. Ja.
Ja, het is natuurlijk erg gek dat er heel weinig aandacht voor is. Goed dat daar bewustwording in komt.
Ja.
Mooi. En dan is zo'n podcast en artikel is natuurlijk een hele mooie stap om de eerste lijn daarin mee te nemen.
Ja.
Dus kijk ook vooral naar het artikel, naar de verschillende plaatjes daarvan. Dan, de donkerheid. We gaan het eens even heel klinisch maken.
Ja.
Wat zijn nou bekende misvattingen over de donkerheid?
Nou, bekende misvattingen zijn dat een huid, donkere huid niet kan verbranden. Dat donkere mensen, mensen met een donkere huid geen huidkanker kunnen krijgen. Dat ze geen rimpels krijgen. En dat bijvoorbeeld de huid vetter is. Dat ze dus niet hoeven in te vetten, zoals mensen met een lichte huid. En dat klopt niet.
Nee, allemaal niet.
Nee, de rimpels, ze krijgen wel minder rimpels. Mm-hmm. Maar niet geen rimpels. Mm. En ook de rest klopt niet. Ze krijgen minder huidkanker natuurlijk. Ze verbranden minder snel. Maar ze kunnen wel verbranden. Als je iemand uit een omgeving haalt waar je heel veel blootstelling hebt aan UV en dan naar een omgeving brengt waar je minder blootstelling hebt en je gaat dan terug, dan verbrand je net zo hard.
Ja. De rest van de misvattingen denk ik dat die verder ook aan bod komen, zoals huidkanker, in het vervolg van de podcast. We gaan een aantal huidproblemen bespreken die echt even goed de aandacht verdienen. Bijvoorbeeld atopisch eczeem, psoriasis, acne en allemaal soort van kleinere onderwerpen. Eerst atopisch eczeem. Wat jij beschreef in het artikel en wat je nu gaat vertellen, dat herkende ik enorm in de tropen. Ja. Echt een heel ander beeld wat je ziet. Ja. Vertel eens.
Ja, nou ja, atopisch eczeem komt natuurlijk het meeste voor bij jonge kinderen. He, dus 80% die groeit daar overheen. Dus je ziet het bij zuigelingen, bij peuters en kleuters en basisschoolleeftijd. Wat je ziet bij atopisch eczeem is dat als je onder de microscoop kijkt, is het precies hetzelfde in donkere en lichte huid. Dus het proces, de ontstekingsreactie is precies hetzelfde. Maar bij een donkere huid zie je dat niet het schilferen en de roodheid op de voorgrond staan, maar dat het hele kleine papeltjes zijn. Dus hele kleine bultjes, echt van een paar millimeter groot. Het goede is dat die op dezelfde plekken te vinden zijn bij ongeacht welke huidskleur je hebt, of welke huidtint je hebt. En dat de symptomen hetzelfde zijn, namelijk jeuk. En jeuk is natuurlijk dramatisch. Dus het is heel belangrijk om in je anamnese heel goed die klachten in je op te nemen. Zoals je normaal altijd al doet natuurlijk. Dat geeft je samen met de leeftijd van het kind en een kind wat zo voor je zit te krabben in zijn elleboogholte, ja, dan denk je al heel snel aan eczeem. Maar als je dan gaat kijken, dan zal je zien, hé, maar het is niet rood en kapot gekrapt en schilferend, maar het is wat donkerder. Er zitten allemaal kleine papeltjes. En bij zo'n peutertje zit die buik helemaal onder, de handjes en de voetjes, net als bij kindjes met een lichte huid. Alleen die roodheid zie je niet goed.
En wat is de kleur die van die papeltjes?
Die papeltjes kunnen gewoon huidskleur zijn. En ze kunnen wat donkerder zijn. En dat ze wat donkerder worden, dat komt heel vaak door, dat heeft twee belangrijke redenen. Dat is één, meer huidlagen op elkaar. Mm-hmm. En dat is met name als ze heel veel gaan krabben. Als een kind met eczeem heel veel jeuk heeft en het gaat heel veel krabben, dan zie je bij een lichtere huid sneller dat het kapot gaat. Mm-hmm. En bij een donkere huid zie je dat je lichenificatie krijgt. En lichenificatie, dat is eigenlijk verbreding van alle huidlagen als reactie op constant wrijven of krabben. En dat ken je waarschijnlijk wel uit de praktijk. Dan zie je dat al die huidlagen dikker worden. En dan zie je dus dat er meer huidlagen met pigment op elkaar zitten. Dat is één reden dat het donkerder eruit ziet. Tweede reden is post-inflammatoire hyperpigmentatie. En dit is iets wat we bij heel veel ontstekingsziekten terugzien. En daarvoor is het belangrijk om even voor je te zien hoe de huid in elkaar zit. Mm-hmm. We hebben de epidermis, en die ken je nog wel. En die epidermis die bestaat uit verschillende huidlagen. De buitenkant is het stratum corneum. Dan heb je het stratum spinosum. Dat is eigenlijk de bouwsteen. Het is een soort gemetseld muurtje. En de bouwstenen van dat gemetselde muurtje, dat zijn de cellen van het stratum spinosum. Daaronder zit de basale laag. Er zit nog wat tussen, maar goed. Daaronder zit de basale laag. Dit zijn de belangrijkste. Die basale laag, dat zijn de cellen die constant aan het delen zijn. En die delende cellen die migreren en ontwikkelen, differentiëren naar buiten toe. Tussen die cellen van de basale laag zitten melanocyten. En melanocyten zijn dendritische cellen, dat betekent een soort handjes. Het zijn cellen die iets maken en iets afgeven. En als je het zo voor je ziet, tussen die basale cellen zitten die melanocyten, die produceren melanine, pigment. En die geven dat via die vingers die zich tussen die keratinocyten, die cellen van dat stratum spinosum in bevinden, geven ze dat pigment af aan die keratinocyten.
Als je het zo uitlegt, dan heb je zelfs een filmpje nodig.
Ja. Nou ja, zie je het voor je?
Ja, ik zie het voor me. Okay. Ik hoop jullie luisteraars ook. Maar wat Colette laat zien is, ze heeft haar handen zo voor zich, alsof ze het cijfer 10 uitbeeldt met haar vingers. En ja, dan zo die dendritische armen van die melanocyten die dan overal dat pigment zo naar buiten gooien.
Ja, naar die cellen brengen, precies. Ja. En waarom is het nou belangrijk om te weten dat het zo werkt? Normaal gesproken gaat dat pigment dus naar boven toe en naar buiten. En die epidermis die vernieuwt zich de hele tijd. Dus als jij de epidermis, als je die beschadigt, dan is binnen een paar dagen gaat dat alweer beter worden. Probleem gaat ontstaan, want wat is dan die post-inflammatoire hyperpigmentatie? Als je een ontsteking in de huid hebt, die ontstekingscellen die komen gedeeltelijk uit de dermis. En die gaan ook tussen die gaan omhoog tussen die keratinocyten zitten. Want die dermis, dat is de laag die daaronder zit, dat is het collageen, de stevigheid. En als die ontstekingscellen daar naar boven toe migreren, naar die, door die basale laag heen, dan maken ze die melanocyten kapot. En wat er dan gebeurt, is dat het melanine, het pigment, dat lekt naar beneden, die dermis in. Oh. Wordt daar opgegeten door de opruimcellen van de dermis. En dat zijn de macrofagen. Kijk. Heel goed. En dan heten ze melanofagen. En die zijn heel stabiel. En daar waar je, als je die epidermis die vernieuwt zich continu. Waar je eigenlijk zonder litteken of blijvende verandering daar weer herstel krijgt. Als er daar iets gebeurt. In de dermis duurt dat allemaal veel langer. Dus dat herstelt zich niet zomaar. Dus die melanofagen, die macrofagen die pigment hebben opgenomen, die blijven lang in die dermis aanwezig. En die maken dat de huid er donkerder uitziet op die plek. En dat is eigenlijk de post-inflammatoire hyperpigmentatie die we zien na heel veel ontstekingsziekten, dat een donker plek op die huid blijft bestaan. Nou, dat kun je dus ook zien bij atopisch eczeem. Dus je moet heel erg proberen onderscheid te maken tussen, wat zie ik? Nou, ik zie dat het donkerder is. Is dat het gevolg van eritheem? Want eritheem zie je gewoon niet.
Omdat, dat is een belangrijke, hè?
Eritheem, dat is een hele belangrijke.
Zie je gewoon niet.
Eritheem zie je niet, of nauwelijks, of minder goed op een donkere huid. Als je het altijd geleerd hebt te bekijken op plaatjes van een lichte huid, dan zie je echt die roodheid. Ja. Terwijl bij een donkere huid zie je dan dat het een beetje livide kan worden, een beetje paarsig of bruinig of zwart, donkerder van kleur in plaats van rood. Dus die activiteit die je zo gewend bent om af te meten aan die roodheid, die vertaalt zich anders. Dus die donkere verkleuring die kan dus komen door het eritheem, die kan komen door verdikte huidlagen en die kan komen door restpigment in de dermis. Dat zijn drie basisprincipes die goed zijn om je te realiseren. Dus dat is denk ik belangrijk voor eczeem. Dat papilleuze is goed om de plaatjes inderdaad te kijken in het artikel. Maar dat als iemand heftige jeuk heeft en het is donkerder, voel er dan vooral aan. Want dan voel je of die huid glad is of niet. En je voelt of het warm is. Als het heel erg, als er echt vinkenontsteking is, is het vaak warmer. Maar je voelt dan ook, je kijkt ernaar en je voelt of het glad is of niet. Als het helemaal glad is, dan is het vaak vooral post-inflammatoire hyperpigmentatie. Maar als je nog papeltjes ziet of voelt en als je lichenificatie ziet of voelt, ja, dan is er gewoon nog activiteit. Ook al lijkt het van een afstandje misschien alleen donker. En dan moet je nog doorbehandelen.
En er is nog één hele belangrijke factor in het meten van activiteit, hè? Ga ik nu met jou ondervragen?
Ga je mij, eens even kijken, welke bedoelde je nu?
Misschien kan de luisteraar het al bedenken. De jeuk.
Oh, de jeuk, ja, natuurlijk. Ja. De anamnese. Ja, ik zat nu naar het onderzoek te... Nee, natuurlijk. Ja. Dus die jeuk, daarom is die anamnese zo belangrijk.
Ik vond het heel fascinerend dat je dus eigenlijk het niet goed ziet. Je ziet niet goed of er activiteit is. Dus je kan al heel snel, denk ik, als huisarts soort van tevreden zijn van hoe het gaat. Maar ja. die jeuk, dat dus echt aangeeft hoe actief het dan nog is. Ja. En dus het voelen, lignificatie en die warmte, ja. dat ook die activiteit...
Ja, nee, precies. Ja. Dus vragen inderdaad naar klachten, maar ook kijken en voelen.
Ja, ja. Dus luisteraars, ja. onthoud dat. Jeuk als belangrijke aanwijzer, is iets nog actief? Heeft iets nog juist meer hormoonzalf nodig? Of is er al rust in de eczeemplek gekomen? Ja. En is het, hoe heet het? Post-inflammatoire
hyperpigmentatie. Ja. ja, een mond vol, PIH. Ja. Maar ja, afkortingen doen we niet. Hè?
Nee. Nou ja, mag ook vanaf nu misschien. Ja. Dus luisteraars, volgens mij is dat nu helder. All right.
Mooi.
Dan zijn er ook nog wat cultureel gebonden andere gebruiken die invloed hebben op de eczeem bij een patiënt.
Ja, nou ja, het is belangrijk om eigenlijk in de breedte te vragen naar hoe mensen hun huid verzorgen. Als ze een huidziekte zoals eczeem hebben, maar ook bij acne bijvoorbeeld. Bij eczeem is het belangrijk om te vragen naar douchen. Omdat in heel veel culturen het heel gewoon is om 2 of 3 keer per dag te douchen. En mensen vertellen dat niet vanzelf, omdat voor hun is het heel erg gewoon. Ja, en dat kan, zeker als je dat met zeep doet, natuurlijk het eczeem wel moeilijker te behandelen maken. En dan droogt de huid meer uit, krijg je meer jeuk, is je behandeling lastiger. Dus dat is belangrijk om te bespreken, of het mogelijk is om minder vaak, minder heet en minder lang te douchen. He, want met heel heet water spoel je de vetten uit je huid. En hoe langer je dat doet, hoe meer dat gebeurt. En ook om niet hele uitdrogende zeep te gebruiken. Dus een tip is misschien, ik adviseer vaak iets heel ouderwets. En dat is de ouderwetse Lanette wascreme. Die heet tegenwoordig, dat is vaseline 20% in Lanette creme. Die kun je als wascreme gebruiken. En dat is eigenlijk een variant van de oorspronkelijke variant van de crème zeepen die je tegenwoordig kan kopen. Maar je kan, als je een beetje de vaseline Lanette of de vaseline cetamacogol, als je die onder de warme kraan of in de douche neemt en hem wat een beetje dunner maakt, dan kan je je daarmee wassen en daarna de huid afdeppen in plaats van droog te wrijven. En dan ben je meteen een klein beetje ingevet.
Dat is goeie.
En dus dat is een goeie, want dan kan iemand nog wel. Hè. Heel vaak is het best heel lastig als je hele leven al 2 keer per dag doucht om dat helemaal te laten. Maar dan kan je het wel aanpassen.
Ja.
En dan meteen een beetje invetten. Soms vinden mensen in het algemeen het ook lastig als ze de huid invetten, dat er een vetlaagje op de huid is. En dan is dit ook een goede tip. Want het trekt er, hoe sneller je insmeert na het douchen, of zelfs tijdens het douchen, hoe beter het erin trekt.
Oké. Ja. Kijk. Deze namen die je nu zo net genoemd hebben, misschien komen ze nog bij het artikel, dat is niet helemaal helder. Maar die komen in de show notes. Dus dan hoeven mensen dat nu niet in de auto of iets dergelijks te onthouden. Hey, voordat we zo meteen naar psoriasis gaan, is er nog iets om in het proces van atopisch eczeem de PIH, die post-inflammatoire hyperpigmentatie, te verminderen of te voorkomen?
Nou, het belangrijkste is het voorkomen. En dat betekent
voorkomen adequaat van eczeem.
Ja, het voorkomen van de post-inflammatoire. Ja, precies. Ja. Het voorkomen van het eczeem of van de activiteit. Dus sterk genoeg behandelen. En dat is dus geen genoegen nemen met nog een beetje eczeem of nnog een beetje jeuk. Maar echt een sterk en vaak genoeg smeren met inderdaad corticosteroïden lokaal. Of met de calcineurineremmers, de tacrolimus, zalf. En dat misschien wat langer doorzetten zelfs. We behandelen eczeem natuurlijk heel vaak met intermitterende behandelingen meestal. Dus meestal als een kind een actief eczeem heeft, dan zal die sowieso 4 dagen per week een hormoon zelf moeten smeren, corticosteroïde moeten smeren en daarnaast heel veel vetten zelf. Dat lang volhouden, zodat en misschien daarna nog met calcineurineremmers nog maanden doorbehandelen. Ook als je denkt van nou, het is nu weg, zolang het nog donker is, kan je nooit helemaal weten of het alleen die postinflammatoire hyperpigmentatie is of dat het toch nog een beetje activiteit is. Dus doe dan iets onschuldigs zoals die tacrolimus zelf, wat iemand dagelijks langdurig kan smeren. om dat allemaal te remmen. Dat is eigenlijk de beste manier om dat te doen en voorkomen. Dus als je weet, het kind is er nog niet overheen, het gaat weer terugkomen. Probeer dat echt te voorkomen, want zodra er weer opnieuw ontsteking is, krijg je ook weer opnieuw die postinflammatoire hyperpigmentatie.
Ja. Ja. Dus eigenlijk zou je waarschijnlijk de NNG standaard eczeem gewoon hiervoor kunnen gebruiken.
Ja.
Maar met mensen met donkere huid nog liever langer, lang genoeg om het en eventueel tacrolimus dus als opvolger, want dat kan lang. En de bijwerking van de hormooncremes of ontstekingsremmende cremes, is dat anders bij de donkere huid dan bij de lichte huid?
Nou, wat je bij de hele sterke corticosteroïden ziet, is dat die een witte waas kunnen geven of een witte vlek, een vaagbegrensde witte vlek rondom de plek van het eczeem. En daar moet je patiënten wel voor waarschuwen als je die hele sterke gebruikt. Nu zul je niet heel erg snel een klasse 4, hè, clobetasol, gaan gebruiken voor een atopisch eczeem. Dat is meer iets wat je bij volwassenen met atopisch eczeem, die heel veel lichtgenificatie hebben. Mm-hmm. Want dan moet je door die dikke lagen heen.
Ja.
Daar doe je dat dan wel. Maar in de plooien doe je dat nooit eigenlijk.
En wat gebeurt er met die vlek? Gaat dat weg?
Dat gaat weer weg, maar dat kan heel lang duren.
Ja. Ja,
dus dat is een bekende bijwerking. Dat kan soms wel een jaar duren.
Ja.
Ja. Okay. Dus dat is wel iets om mensen voor te waarschuwen. Ook bij de lichtere hormooncremes, zeg maar, zien ze dat wel eens gebeuren. En zeker als je een donkere huid hebt, dan kunnen ouders zich daar heel veel zorgen over maken. Van, gaat dit nog wel weg?
Ja.
Dat is iets wat, dat is ook echt een vraag die ik krijg van mensen. Heel veel zorgen dat ze bang zijn om die hormooncremes te smeren. Ja. Omdat er dan witte vlekken ontstaan. En mensen bang zijn dat ze de huid van. Ik heb letterlijk die zorg van een moeder onlangs gehad. Met een schattige tweeling. Met eczeem. Maar die zei, ik ben zo bang om mijn kinderen hun huid kapot te maken.
Ja.
Ze was daar echt heel erg bang voor. En ze had dus heel veel moeite met het smeren van corticosteroïden. Dat is ook wel iets algemeens. Dat speelt in de maatschappij op dit moment. Maar ja.
Oké, okay. Nou, volgens mij na een lange nascholing over atopisch eczeem zijn we afgerond daarin, denk ik.
Ja.
Dan gaan we naar psoriasis. Hoe verschilt het klinisch beeld van de donkere tot de lichte huid?
Bij psoriasis heb je ook heel erg dat je dat erythema niet ziet. Als wij psoriasis beschrijven, dan zeggen we erythematose squamoeuse plax.
Mm-hmm.
Nou ja, het zit er al in. Bij een donkere huid zie je dat erythema niet. Je ziet wel die hele grove witte schilfering, die zie je heel erg duidelijk. Dus die schilfering staat veel meer op de voorgrond. Of als mensen met een donkere huid het hebben ingevet, met vaseline bijvoorbeeld, dan is dat aspect van die schilfering wel veel minder, maar dan lijkt het gewoon donkerder.
Het donkerder.
Ja, donkerder. Omdat je toch meer huidlagen hebt.
Ja.
En het erythema, dat zie je als donker.
Ja.
En dus dat kan duiden op activiteit, eigenlijk net als bij eczeem.
Ja.
En ook wel op de postinflammatoire hyperpigmentatie weer.
Ja.
Alleen zit daar dan. Psoriasis zelf ziet er heel anders uit dan eczeem. Maar het grootste verschil is dus dat je het erythema niet ziet. En dan heb je. Ja, het kan zich ook wel een beetje verschillend uiten in dat. Dat het vaak wat dikkere plaks zijn. Net zoals die lichenificatie waar we het net over hadden. Die ontstaat wat sneller bij mensen met een donkere huid, komt echt vaker voor.
Mm-hmm.
Ook bij mensen met een bruine, een Aziatische huid, komt dat veel vaker voor. Dus dat ontstaat sneller. En je ziet ook dat die psoriasis plaques echt dikker kunnen zijn.
Mm. Gebruik je dan vaker wat salicylzuur?
Ja, bijvoorbeeld. Hè, je hebt van die combinatiepreparaten waar salicylzuur en een corticosteroïd in zit. Dus dat kan je combineren. Vitamine D, afgeleide.
Ja.
Dus de calcipotriol, dat soort preparaten. Ja.
En dat het erythema niet zichtbaar is bij donkere huid, hebben we eigenlijk niet besproken, maar daar is een reden voor, hè?
Ja, dat heeft te maken met de hoeveelheid pigment in de huid.
Mm-hmm. Houdt het gewoon
tegen. En dat is gewoon
tegen.
Optisch. Ja, het is puur optisch dat je door dat pigment heen. Er is wat kleurverandering daaronder, maar je ziet het niet als rood.
Nee.
Ja, dus dat is de reden voor. Nu zeg ik wel altijd, ook in de opleiding, bij zo'n kindje, hè, wat je ziet. Dat vind ik altijd zelf ook een mooie oefening, maar sowieso bij patiënten. Als je denkt van, oké, ik zie geen eritheem. Haal even adem en kijk nog eens wat langer. En dat is natuurlijk vaker zo, als je langer naar, of het nou een schilderij is of waar dan ook, dan kijk je, gaat steeds meer zien.
Ja.
En dat geldt ook voor de subtiele kleurverandering in een donkere huid.
Ja.
Dus als je wat langer kijkt, als je denkt bij je, serieus, het hoeft maar 10 seconden te zijn, kijk wat langer naar die huid en dan ga je vaak, zelfs op dia's zie je dat al, dat mensen dat gaan herkennen. Ja. Dan ga je vaak toch wel subtiel die roodheid zien. Want zo zwart-wit is het natuurlijk niet. Dat het helemaal niet, dat je het helemaal niet ziet, maar het is veel minder duidelijk.
Ja.
En afhankelijk van de tint en van de dikte van de afwijking, zie je het soms echt niet of nauwelijks.
Ja.
Ja.
Ja, dus even een meditatieve beoordeling. Even
juist.
De tijd nemen.
Juist, even zien. De tijd nemen. Even denken van, hey, laat ik nou eens goed naar die plek kijken.
Ja, ja. Ja goed.
Ja.
Totdat het ongemakkelijk wordt.
Ja, nou ja. Zo lang hoef je ook weer niet te kijken. Ja. Ja.
Al met al, psoriasis, kan je ons nog even kort samenvatten waar we op moeten letten?
Ja, precies. Net als bij eczeem is het bij psoriasis zo dat je dezelfde localisaties hebt als bij de lichte huid. En je hebt de bekende plekken knieën, ellebogen en ook de inversa plek in de plooien, net als de navel die vaak meedoet. Het behaarde hoofd met dikke schilfering. In principe zijn het dikke schilferende plaks. Maar je ziet de roodheid, het eritheem, veel minder goed of niet. En in plaats daarvan kan je een soort paarsige verkleuring zien, of grijzig, of donker. De activiteit, die moet je dan dus ook weer afmeten aan klachten. En dat kan zijn schilfering, soms ook irritatie of jeuk. Maar het is lang niet altijd jeuk, staat niet voorop. Maar wederom, kijk naar die afwijkingen. En als je verkleuring ziet en je twijfelt of er nog iets van activiteit is en iemand heeft geen klachten, voel eraan. De bekende kaarsvetfenomeen heb je. Ja, die kennen jullie wel. Dus er even aan krabben om te kijken of er wat schilfering loskomt. Dat het wat witter wordt. Die kenmerken zijn hetzelfde. Dus, maar ook als de psoriasis helemaal behandeld is, dan kun je net als bij het eczeem de post-inflammatoire hyperpigmentatie houden. Dus ook hier geldt, goed lang genoeg en agressief genoeg behandelen.
Ja.
Niet agressief bedoeld, maar in ieder geval wel. Zodat het echt onder controle is. En als je het daarmee niet redt, dan is het denk ik, vind ik persoonlijk, is het wel belangrijk om te weten, en dat de patiënt ook mag weten, dat er andere opties zijn. He, systemische therapie, lichttherapie, er zijn heel veel mooie middelen beschikbaar nu voor mensen met een ernstige psoriasis.
Ja.
Ja.
Nou, dan gaan we naar acne.
Ja.
Hoe verschilt het?
Eerst maar de overeenkomsten. De localisatie is eigenlijk hetzelfde. De klachten zijn hetzelfde. Alleen ook hier, hè, de kenmerken van acne zijn inflammatoire papels, pustels, comedonen. En dat zijn de belangrijkste. En kiesten en littekens later. Maar die roodheid van die inflammatoire papels, die zie je als donker.
Ja.
Dus dat is een belangrijk verschil. En ook daar kan het dus moeilijk zijn om de activiteit echt goed in te schatten. Want zeker bij acne is die post-inflammatoire hyperpigmentatie echt een belangrijk punt. Omdat een jong iemand die met allemaal donkere vlekken in haar of zijn gezicht rondloopt, dat vinden mensen niet fijn. Acne vinden ze al niet fijn, maar de vlekken die ze daaraan overhouden vinden ze ook echt niet fijn. En de belangrijkste manier om dat te voorkomen is om die acne op tijd en ook weer toch agressief genoeg te behandelen. Waarbij er een paar dingen belangrijk zijn. En één daarvan is dat als ik zeg agressief behandelen kan je lokaal en systemisch. Hè? De eerste stap is dan lokaal antibioticum en iets wat een beetje pielt. Met name die die keratolytica, dus dat het een beetje peelt.
Dat is dat een tretinoïne-achtige?
Ja, precies. Ja. Adapalene. Ja. Ja, wordt denk ik in de eerste lijn veel gegeven. Of misschien soms tretinoïne. Mm-hmm. Of een combinatie, een gel of een crème waar beide in zit. Dat kan irriteren. En als je, want het droogt wordt, dan kan droog en schilferend worden. Dat ken je denk ik wel van de patiënten. En als het heel erg irriteert, kun je een ontstekingsreactie krijgen. En daardoor post-inflammatoire hyperpigmentatie. Dus je moet een beetje oppassen dat het niet te veel irriteert. En als dat wel zo is, misschien iets sneller de stap maken naar een tetracycline, hè, dus doxycycline of orale anticonceptie, wat je afhankelijk van de patiënt die je voor je hebt.
Ja, dat je sneller doorgaat naar de volgende stap.
Nou, dat je sneller doorgaat naar de volgende stap. Als je veel irritatie hebt of veel activiteit houdt. Ja. Hè, omdat je, en een uitgesproken hyperpigmentatie, post-inflammatoire. Ja, ja. Is dat wel gerechtvaardigd. Ja. Dus dat is denk ik iets belangrijks. Ja. En het andere belangrijke is om ook hier goed te vragen naar gewoontes van in huidverzorging. Mm-hmm. Want als je een droge huid hebt, dan kan je bijvoorbeeld vette huidverzorgingsproducten gebruiken. Dan kunnen echt letterlijk die poriën, die haarfollikels waar die talgklieren zitten, verstopt raken. Ja. En dat kan je acne verergeren of induceren. En dat geldt ook voor acne dat je aan de haargrens ziet. Ja. En dat is iets wat dus als mensen krulhaar hebben. Dus het donkere, echt donkere mensen met krulhaar. Dat haar is vaak vrij droog en heeft olie nodig om het, of iets vettigs om het een beetje in model te kunnen brengen en prettig te laten voelen. En als je dat doet, dan kan je voorstellen dat die huid die daar in dat gebied zit, dat daar ook de poriën verstopt raken. Dus dat is ook iets wat we zien.
Oh ja, goeie. Ja, en je zegt al dat het ook weer lastig is om te zien of het actief is. Jullie gaven ook wel de tip in het artikel om het te vragen of er nieuwe actieve plekken zijn.
Precies, vaak weet de patiënt zelf heel goed wat er gebeurt. Hè? Zeker een tiener of een jong volwassene, die willen ook gewoon, zoals iedereen.
Ja, ik herinner het me ook nog wel.
Ja, toch? Ja, dus die zijn zich heel erg bewust van wat er gebeurt.
Ja. 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 En de stap naar tretinoïnecrème, dat maak je ook sneller. Of nee, de stap naar
isotretinoïne. Ja, doe ik ook wel. Omdat je ook, je kan ook vervelende littekens krijgen. Ja. Niet alleen verkleuring, maar ook van die pitted scarring. Ja. En soms keloïde, als mensen kiestussen ontwikkelen, dan kun je iemand met een donkere huid heeft meer aanleg voor keloïden. Dat is nog een van de verschillen waar we het nog niet over gehad hebben. Maar als je ziet dat er hypertrofische littekens of keloïden ontstaan, dan is het echt zaak om snel meteen naar die isotretinoïne te gaan. Echt.
Ja. Daar wilden we het zo meteen over hebben. Kan nu ook dat we dat keloïd of keloïde, zoals je zegt, nog even bespreken. Want dat komt echt
vaker
veel voor.
Komt veel vaker voor en meer voor bij mensen met een donkere huid. En dat heeft te maken met de bouw van de dermis, waar de fibroblasten die daar zitten, die maken eigenlijk je collageen. En je collageen bestaat uit collageen dat stevigheid geeft en elastine voor de souplesse, dat die weer terug in de oude vorm gaat als je een huidplooi oppakt. En die zijn ook heel belangrijk dus voor de wondgenezing. Ik zei al eerder dat de epidermis, als je die beschadigt, dan herstelt die zich restloos uiteindelijk. Het kan qua kleur even duren, maar uiteindelijk herstelt die zich. Maar zodra je de dermis gaat beschadigen, dan gaat het eigenlijk niet restloos meer. En bij mensen met een donkere huid, die fibroblasten gaan in activiteit. Die worden actief, die willen een nieuwe huid gaan vormen. En die gaan in overdrive. Die zijn groter. Vaak bestaan vaak uit meerdere lobben. En dan komt er een soort overgroei van littekenweefsel.
Ja. Ja, wat echt fors kan zijn.
En dat kan heel erg fors zijn. Ja. En keloïde, kenmerk het verschil van keloïde ten opzichte van hypertrofisch litteken is dat een keloïde ook echt buiten het oorspronkelijke trauma of litteken, zeg maar, door blijft groeien. En dat kan gigantisch zijn. Ik heb veel patiënten gezien met een donkere huid, met acne op de borst en de rug. Waar echt, nou ja, één klein puistje tot gigantische keloïden kan leiden. Ja.
En dan vervolgens is er ook weinig aan te doen, hè, aan dat keloïd.
Ja.
Je kan wat intralesionaal wat injecteren. Ja. Maar het is eigenlijk gewoon heel lastig te behandelen.
Het is heel lastig te behandelen. Het meeste kans heeft een combinatiebehandeling van verschillende manieren om dat te doen. Maar er is niet één ideale behandeling. Ik denk in de praktijk het makkelijkst en vaakst, wat het makkelijkst en vaakst gedaan wordt, dat is inderdaad intralesionaal corticosteroïde. Waarbij je dan bij iemand met een donkere huid wel moet waarschuwen dat je daar die depigmentatie of hypopigmentatie van kan krijgen.
Ja.
Want soms kan iemand dan de keuze maken om het niet te willen.
Ja, ja.
Ja,
ja, en ik denk dat het ook goed is om dat mee te nemen, dat iemand überhaupt keloïd kan vormen. En dat is meestal een beetje in het, wat is het, sjaalregio?
Ja, het stola-gebied, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Een brede sjaal die je zeg maar van je halverwege je oor en je kin tot onder je borsten. Dus de bovenkant van je romp. En dat is, als je daar zo'n grote stola omheen slaat, dus het is je schouders, je borst inderdaad. Je ziet heel vaak, het heeft ook te maken met als daar ingrepen plaatsvinden, met de trekkracht die erop staat. Ja. Dus als er inderdaad cardiologische of cardiothoracale chirurgie, daar zie je ook heel vaak dat daar problemen ontstaan. Maar daar is bijna de spanning niet af te halen van dat soort littekens. Dus dat is één ding. Maar inderdaad ook het gebied op de borst en de bovenrug, daar waar je eigenlijk grote talgklieren vindt.
Ja.
Dus daar lijkt toch ook een relatie te zijn tussen de
plek
distributie
van acne
en op het lichaam. En daar waar je grotere haarfollikels en talgklieren hebt. Geldt natuurlijk niet voor je oorlellen, want daar zie je het ook vaak naar oorbellen bijvoorbeeld.
Ik moet zeggen dat ik het wel meeneem in de beslissing of de adviezen als iemand bijvoorbeeld een plekje wil laten weghalen of zo in
zeker,
dat gebied. Dat
zeker.
Dat ik echt huiveriger ben bij mensen van donkere huidskleur.
En terecht. En ik vraag altijd van, heb je eerder iets van een ingreep van ongeluk gehad? En hoe is dat genezen? Nou, sowieso als iemand zegt dat hij keloïd gekregen heeft, dan zal ik niet snel een ingreep voor een benigne huidaandoening doen, dat klopt.
Ja.
Moet het echt nodig zijn.
Ja.
Ja.
En denk je dan weer anders als het in het stola-gebied is versus een been?
Ja, je hebt minder risico op een been.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Zeg nooit nooit, maar ja.
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 En dan zeg je in het artikel ook nog over het inschatten van hoe actief het keloïd is. Waarom zou je dat doen?
Omdat dan een behandeling het meest effectief is. Dus als er een actieve ontsteking is en je behandelt met intralesionale corticosteroïden of iets anders of een combinatiebehandeling, ja, dan heb je iets om aan te grijpen.
Hmm.
Ja, dus want je grijpt de ontsteking aan en je behandelt dan ook de jeuk die mensen daar vaak bij hebben. Dus dat is prettig. En je doet natuurlijk ook wel wat op de dikte van het weefsel zelf. Want dat dun worden van de huid waar mensen altijd bang voor zijn, hè, als ze corticosteroïden gebruiken, dat is iets wat je hier gebruikt.
Ja.
Dus je doet nog wel iets hoor, maar je hebt, het is effectiever en een beter moment. Hè?
Ja.
Je wil niet dat het groter wordt om te behandelen als het actief is.
Ja,
ja.
Ja, en dat kan je inschatten door ook de mate van jeuk wat er dan gevoeld wordt.
Ja, jeuk en ook weer de anamnese dat het nog aan het groeien is. Bij een lichtere huid zie je dat het rood is. Bij een donkere huid zie je dat minder goed.
Ja, ja.
Dus dan,
Wij hadden het net hiervoor dus over acne en zo kwamen we ook op het keloïd. En wat daarbij differentiaal diagnostisch nog wel belangrijk was, is ook de culturele gebruiken daarin. Dat er met bleachen, er wordt ook wel die huid wordt
Huidbleken, ja. Ja. Nou ja, we zien wel eens de gevolgen van huidbleken. En dat is iets. Ja, je vroeg eerder ook al, wat kun je doen aan die hyperpigmentatie, die post-inflammatoire hyperpigmentatie. Als ik even een zijstap maak om die te behandelen. Er zijn producten die je op de huid kunt smeren, die de huid lichter maken. Die je dus ook kunt gebruiken, die wij ook gebruiken, om de hyperpigmentatie te doen afnemen. En een van die producten is hydroquinon. En wat hydroquinon doet eigenlijk is in een bepaalde stap van de pigmentvorming daar een enzym remmen. Tyrosinase is dat, dat enzym. Als je dat remt, krijg je gewoon minder pigmentvorming en dan wordt het dus lichter. Zou je denken, nou, prima, maar het heeft ook echt nadelen. Hè, bij kleine kinderen moet je het sowieso nooit doen, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Want het kan irritatie aan de huid geven. En het kan ook zorgen dat er geen normaal pigment gevormd wordt, maar een afwijkende vorm van pigment. Waardoor juist je deposities van een afwijkend pigment in de dermis krijgt en juist een donkerder worden van die huid. Dat is iets wat ontstaat als mensen langdurig die middelen gebruiken. En dat doen ze vaak om te bleken.
Okay, daar gebruik je dat middel voor?
Ja, hydrogenon, dat is één. Zijn er twee? Er zijn er meerdere zelfs. Maar dat is één belangrijke. En als je naar acne gaat, wat je ook kan zien, is dat er acne ontstaat door het gebruik van corticosteroïden. Want ook corticosteroïden, hadden we het ook al over, die maken de huid lichter. En als je dat niet goed weet en je koopt iets als zijnde een cosmetische crème, wat over de wereld veel gebeurt. Ja. Het is een enorme verdienende industrie, helaas. En dan zit daar vaak in, hè, als je in Ghana of in Nigeria, maar ook in Malawi, je kan het gewoon kopen. En het is verboden officieel, in Nederland is het ook verboden, maar je kan het gewoon toch eraan komen via internet of onder de counter.
Over de counter?
Onder de counter is het dan. Ja. Dus dat gebeurt nog. Maar en wat je dan ziet dat er in die crème zit, dat is clobetasol. Dus een klasse 4 corticosteroïde, wat je al nooit, of je nou huisarts of dermatoloog bent, op een gezonde huid, zeker niet op een gezicht, gaat smeren. En dan ga je dat ook nog eens niet intermitterend doen. Want wij smeren altijd intermitterend om die bijwerkingen te voorkomen. Ja. En dat gaat prima als je ze goed gebruikt. Niet bang zijn voor corticosteroïden, maar wel goed gebruiken. Maar als je niet beseft dat je een clobetasol aan het gebruiken bent dagelijks en je doet dat jarenlang, dan kun je heel veel bijwerkingen krijgen. Ja. En het schunnige is dan nog dat bij die producten, in die tubus, daar zit vaak naast die clobetasol ook een beetje neomycine in, of een ander antibioticum, en iets van miconazol. Dus de bijwerkingen die je van steroïden kan krijgen, lokaal op de huid, als je ze zo dagelijks langdurig gebruikt, dus je krijgt immunsuppressie, waardoor meer infecties plaatselijk. Dus je kan impetigo zou je kunnen krijgen en bijvoorbeeld schimmelinfecties of candida. En dat bestrijden, daar stoppen ze al de middelen daartegen, stoppen ze al in die crèmes, om mensen dat zo lang mogelijk te laten gebruiken. Maar wat je natuurlijk, dus dat zijn bijwerkingen, maar wat natuurlijk ook een bekende bijwerking is steroïdacne. Dus als iemand komt met acne en de leeftijd klopt niet, of de behandeling slaat niet aan, of je denkt de distributie is een beetje gek, dan is het handig om te vragen wat mensen aan verzorgende en beauty producten gebruiken.
Ja.
En soms kan iemand niet eens goed in de gaten hebben dat er of hydrogenon met zijn bijwerkingen en dan wel corticosteroïden in zitten. Ja.
Interessant.
Ja.
Ja, maar wel triest ook, ja.
Ja, het is altijd het is natuurlijk een hele sociologische discussie waarom mensen dit doen. En dan waar het op neerkomt is dat mensen verwachten meer succesvol te zijn. Op wat voor manier dan ook. Daar is heel veel over te zeggen en over te lezen. Ik ben geen socioloog. Maar dat is wel wat het gevoel is.
Ja.
En wat ook, als ik lesgeef in Malawi en ik vraag de studenten, dan vraag ik altijd, wie kent er niemand die bleekt? Want ik zeg niet wie van jullie bleekt of wie kent er iemand. Maar wie kent er niemand die bleekt? En dan gaat er 0 handen omhoog. En je krijgt ook hele wel mooie discussies daarover. Maar ik denk dat de essentie is dat om je te realiseren dat het gebeurt. Het wordt gewoon beschouwd als, het ook verkocht als een iets wat de huid gladder en zonder pukkeltjes, bultjes, verkleuringen maakt. En dat is ook zo in eerste instantie. Ja, want je gooit er een heel sterke ontstekingsremmer op, die ook nog eens die kleur eenduidig maakt. Ja, maar op termijn is het natuurlijk helemaal niet goed. Ja.
Nou, dank voor deze culturele uitstap. Nou, we hebben de drie grote groepen gehad die we wilden bespreken. En nu gaan we nog kort door een aantal andere onderwerpen heen. Ten eerste, de dermatomycose.
Ja. Nou, schimmels. Oppervlakkige schimmelinfecties van de huid. Die komen ook weer op dezelfde locatie. Zie je ze terugkomen bij, als je het hebt over tinea corporis, dus op de huid bij mensen met een donkere of met een lichte huid. Wat je wel ziet is dat tinea capitis, dus dat de haren en de haarfollikel zijn aangedaan, dat zie je meer bij mensen met krullend haar.
Oké.
Ja, en dat is een beetje zo de basisschoolleeftijd, begin middelbare school. En dat heeft waarschijnlijk toch een beetje te maken met de fragiliteit van die haren. En dat daar makkelijker, dat schimmels daar makkelijker grip op kunnen krijgen.
Ja.
En de relevantie ervan is wel om het te herkennen. Omdat dat moet je wel systemisch behandelen. Omdat het een verlittekening kan geven van je haarfollikel. Ja. En dan blijvende kaalheid. En dat is zonde. Ja. Kale plekken.
Ja.
Ja.
En de huidmaligniteiten zijn er minder. Maar je hebt wel een belangrijke vorm die je even wil bespreken hierin.
Ja, ja. Nee, ik vind het belangrijk om te noemen. Nou, we weten allemaal, als huisarts zie je ook heel veel mensen met basaal celcarcinomen, met plaveisel celcarcinomen, zeker naarmate we ouder worden. Die komen echt veel minder vaak voor bij een donkere huid. Want die donkere huid is veel beter beschermd tegen UV-schade.
Ja.
En dat is met name doordat die hoeveelheid melanine, die ook door die hele, iedere keratinocyte, iedere cel, iedere bouwsteen van die huid, die heeft meer melanine als je een donkere huid hebt. En dat beschermt dan ook eigenlijk altijd als een soort parapluutje de celkern. En dat die celkern is degene die schade oploopt, DNA-schade door UV, en waardoor dan huidkanker ontstaat. Dus die basaalcelcarcinomen en die plaveiscelcarcinomen komen veel minder vaak voor. Niet helemaal nul, maar wel minder vaak voor. Maar ik vind het belangrijk om iets te zeggen over melanoom. Van melanoom kennen we vier vormen. Het meeste komt voor bij een lichte huid, superficieel spreidend melanoom. Dan het nodulaire melanoom en de lentigo maligna melanoom, die je op zonbeschenen delen in het gelaat vaak hebt, of andere zonbeschenen huiddelen. Maar je hebt ook nog het acrolentigineuze melanoom. En dat acrolentigineuze melanoom, dat is maar een klein aandeel van alle melanomen. Maar die komt even vaak voor bij, gewoon puur numeriek, getalsmatig, bij mensen met een lichte of een donkere huid. Dat betekent dat bij mensen met een donkere huid dat relatief veel vaker voorkomt.
Ja.
Dus het aantal is eigenlijk hetzelfde, maar het is wel de vorm die daar bij die mensen het vaakst voorkomt. En dat acrolentigineuze melanoom, dat kan gewoon een donkere vlek zijn bij een vingertop of een handpalm of in onder of naast een nagel. En als je, of bijvoorbeeld op een voedsel, een wond die ontstaat en maar niet dicht gaat. Maar waar, als je goed kijkt, dat er heel veel donker, onregelmatig donker pigment omheen zit. Of een bult die niet weggaat. En omdat mensen het zelf minder vaak herkennen en later naar de dokter komen, maar dat de dokter het ook veel minder vaak herkent.
Ja.
Omdat je misschien minder verwacht dat iemand met een donkere huid een melanoom heeft. Maar ook omdat die vorm zeldzamer is. Is er echt een delay in de diagnosestelling daarvan. En dat zijn wel cijfers uit Amerika hoor. En dat heeft natuurlijk ook met socio-economische dingen te maken. Maar goed, die delay die is er wel. En dat maakt dat er ook een slechtere overleving is voor die mensen.
Ja.
Niet één op één op Nederland over te plaatsen natuurlijk, want dat specifieke onderzoek is er hier niet. Maar wel belangrijk om je te realiseren, een donkere plek bij iemand hebben. Het kan zijn dat iemand met pigment heeft al vaak meer pigmentplekken, gewoon postinflammatoire, of doordat die verdeling wat onregelmatig is, of dat huidplooien meer lage pigment op elkaar hebben. Dus dat is al vaak wat onregelmatiger. Maar als daar een papel, een nodus, een wond of een opvallende plek zit, en ook rond en onder nagels, dan is het wel zaak om daar diagnostiek voor te regelen.
Wees daar alert op.
Ja.
Goed. Oké, en dan tot slot de hyperpigmentatie en de melasma. Wat kan je daaraan doen?
Ja, is ingewikkeld, hè? De hyperpigmentatie behandelen, dat is een hele bekende hulpvraag. En melasma ook, maar dat is lang niet altijd makkelijk. Van melasma weten we, wat belangrijk is, is oestrogenen, geslachtshormonen. Dus de pil, zwangerschap, dat factoren zijn die het erger maken of doen ontstaan. Daar kan je soms wat aan doen, soms niet. Of je moet erop wachten. Dat geldt voor alle huidtypes. En wat je doet aan behandeling is in ieder geval UV-bescherming. Want de zon is ook een hele belangrijke factor. Zonder de zon zie je het eigenlijk niet. En de zon stimuleert die pigmentvorming. Dus hele strikte zonbescherming. En dat betekent echt om de paar uur een factor 50 smeren. En voor mensen met een donkere huid, dus UVB, UVA. Maar mensen met een donkere huid graag nog een wat breder spectrum zelfs. Waarbij zichtbaar licht wordt meegenomen.
Hoe zie je dat op een zonnebrandcreme?
Ja, dat zijn getinte zonnebrandcremes. En waar je naar kijkt is, daar zit gewoon een kleurtje in. En dat kleurtje is vaak gevormd door ijzeroxide. Dus als er iets van ferroferrioxide, iron oxide, als dat erop staat, dan neemt hij zichtbaar licht mee. En ook als er echte fysische filters, als je zink bij wijze van spreken op je huid doet, dan heb je van die lippenstiften met zink. Dat helpt ook. Maar je kan je voorstellen dat op een donkere huid een witte, zo'n witte kleur, dat is natuurlijk geen doen.
Nee.
Dus dat is maar dat is een belangrijke tip inderdaad.
Zo zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Een hele uitgebreide klinische bespreking. Ik weet weer helemaal hoe de huid in elkaar zit met alle celletjes en lagen. Om af te sluiten, Colette, zou jij ons de belangrijkste boodschappen nog één keer mee kunnen geven?
Graag. Heel belangrijk is dat erythema, zo'n belangrijk kenmerk van inflammatoire huidaandoeningen, minder zichtbaar is in een donkere huid. En dat je dus naar symptomen moet vragen, moet voelen en moet kijken om die activiteit in te schatten. Tweede is dat keloïd, lignificatie en pigmentverschuivingen allemaal vaker voorkomen in een donkere huid. En dat is belangrijk om te weten, dat je actief inflammatoire huidaandoeningen moet behandelen en lang moet doorbehandelen.
Ja.
Wees bedacht op culturele verschillen in wasgedrag, verzorging van de huid. Want dat kan een rol spelen. En ook belangrijk, huidmaligniteiten komen minder vaak voor. Maar het is niet dat ze niet voorkomen. En komen vaker voor op de niet aan zon blootgestelde gebieden. Zoals dat acro-lentigineus melanoom.
Ja. Ja. Nou, Colette, ontzettend veel dank voor deze opname, voor deze uitleg. We gaan hem meenemen.
Ja, heel graag gedaan.
Ja. Ik ben heel
Vond
veel
hij
geleerd.
Leuk?
Ja, ja, leuk. De volgende podcast die verschijnt, is die van Marco en Sjoerd over het nieuws van december. Nou, Colette van Hees, nogmaals heel veel dank.
Graag gedaan.
Luisteraars, tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!